voorstellen, maar ik was wel bemoedigd door je getuigenis, Kevin. En tegelijkertijd ook door de zus in de gemeente die dat begeleidde en ook het gebed had voor jongeren. En ik weet niet of u dat van de week ook gelezen heeft op de media, maar het mentaal welbevinden van onze jongeren staat onder druk. De cijfers waren niet goed, zoals die onderzocht waren door bepaalde onderzoeksinstituten. En in aansluiting op jouw gebed wil ik daar eigenlijk gewoon heel graag een gebed ook voor dit huis en voor de kerk in Nederland. Want we zien, aan de ene kant zien we in de kerk, zien we een toename van jongeren die Jezus vinden. En die hun weg naar de kerk vinden. En die hun weg vinden naar de Heer Jezus, die hen wil herstellen, die hen heel wil maken, die Immanuel is, zoals we vanmorgen gehoord hebben, die trouw is. En dat wil niet zeggen dat alle omstandigheden zomaar veranderen, want dat is niet zo, maar hij is er wel bij. En tegelijkertijd zien we dat in een generatie. Maar God wil dat onze huizen, onze kerken, gebouwen zijn en samenkomsten zijn waar alle generaties vertegenwoordigd zijn. Van plus 60, plus 70 tot de jongeren van 20, 25. En als die generatie blijkbaar in de wereld onder druk staat, dan mogen we als kerk de deuren openzetten. Opdat ze Jezus ontmoeten, de Immanuel die onder ons is. En dat er meer en meer ook van die generatie in dit huis mag komen, maar ook in huizen, in gemeentes, in kerken, in deze regio. En Heer, zo bidden we u dat. Heer, wil u danken voor het leven van Kevin, Heer, en hoe u daarin altijd trouw bent geweest en wat u heeft gedaan. Heer, maar zo willen we ook samen, Heer, zoals ook mijn zus zojuist al heeft gebeden, willen we bidden, Heer, voor deze generatie in ons land. En we willen u danken, Heer, dat u ze ook op dit moment en in de laatste weken en maanden ook naar de kerk aan het toebrengen bent. Heer, dat u ze ontmoetingen geeft. Heer, dat ze u online vinden. Heer, dat ze online verbindingen aangeven en dat ze op die manier ook hun weg naar de kerk vinden. En tegelijkertijd zijn er ook die onderzoeken die aangeven, Heer, dat ze taai hebben. Heer, dat hun welbevinden onder druk staat, dat ze last hebben van gevoelens van depressiviteit. Maar we belijden, Heer, dat uw gemeente het licht in de wereld is. Heer, we belijden, Heer, dat ook deze generatie een plaats heeft in uw huis. En we bidden, Heer, voor opwekking ook onder deze groep. We bidden voor een omkering onder deze groep. En we danken u dat u ook voor deze groep Immanuel wilt zijn. De God die nabij is, die met hen door de seizoenen van het leven gaat. Heer, die hen heel maakt en hen herstelt. Heer, en zo zegenen we deze generatie en bid ik ook voor dit huis. Heer, dat er meer en meer mensen ook van deze generatie, Heer, die onder de 30 zijn, Heer, dit huis zullen vinden. Niet om dit huis, maar omdat ze u vinden en wie u bent. Want u bent de hoop der heerlijkheid. Heer, en zo vragen we uw zegen daarover en uw beweging door uw Heilige Geest. In de naam van Jezus. Amen. Ik werk zelf in het hoger onderwijs. Dus mijn hart gaat ook wel uit naar die doelgroep. En dat proefde u misschien ook wel. Dus mijn naam is Dennis Karel. Ik kom uit de mooie provincie Zeeland. En daarin, het is echt zo hoor. En daar woon ik inmiddels al meer dan de helft van mijn leven. En ooit in een Berea gemeente gezeten waar degene die hier op de derde rij zit ook wel eens een paar keer sprak. En inmiddels verbonden aan een andere gemeente, Zuidpoort City Church. En ook vanuit die gemeente de hartelijke groeten. Drie kinderen, volwassen kinderen. En getrouwd met Lieneke, die er vandaag bij zou zijn. Maar helaas, die kon er niet bij zijn. Was gewoon niet lekker. Dus dat was niet verstandig om mee te komen. Dus dat is wie ik ben en wat mijn achtergrond is. En ben al heel lang opgegroeid, ook in de evangelisch-charismatische beweging. Ik ben op best wel wat verschillende plekken daadwerkelijk geweest. En ik vind het een voorrecht en een eer om ook in jullie midden te zijn. En Heer, zo willen we ook danken voor uw woord. Dank u, Heer, dat uw woord scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Dat uw woord licht geeft. Heer, en ik bid u ook zo, Heer, dat we dat in de afhankelijkheid van u, Heilige Geest, ook daadwerkelijk mogen doen. Heer, dat u mij vult. Heer, en dat ook het woord als een zaad mag zijn, Heer, wat vrucht draagt in de harten van mensen. En Heilige Geest, dank u wel dat u het naar de juiste plekken brengt. Heer, en dat u een woord vanuit u nooit vruchteloos terugkeert, maar vrucht draagt. Heer, daar danken we u voor, ook op deze ochtend. En we doen het in afhankelijkheid en in gehoorzaamheid aan u, in de naam van Jezus. Amen. Hij mag op de eerste dia. En het grappige is, ik heb best wel wat evangelische kerken geweest. Gelukkig wel vanuit een thuisgemeente. Maar ik vind dit eigenlijk in bepaalde zin wel bijzonder. Want in de evangelisch-charismatische beweging en advent, dat kennen ze toch niet, hè? Ik weet niet hoe dat is. Eigenlijk is het best een hele mooie traditie, advent. Dus, mooi dat jullie dat hier vieren. Maar op heel veel plekken is dat eigenlijk gewoon onbekend. En als je kijkt naar advent, het staat helemaal niet in de Bijbel genoemd, heb ik een beschrijving gevonden waar ik vanmorgen met jullie over wil spreken. En die heb ik niet van mezelf, hè, dat zal ik ook eerlijk zeggen. Maar advent heeft te maken met datgene wat komen gaat. En een beschrijving zou de volgende kunnen zijn. Advent is een tijd van verwachtingsvol uitzien naar een tijd die beter is dan het heden. Advent, ik herhaal hem een keer, is een tijd van verwachtingsvol uitzien naar een tijd die beter is dan het heden. Quote Jan Pol. Van hem heb ik hem geleend. Als je kijkt naar die periode, want daar wil ik eigenlijk met jullie beginnen, dan is daar een bijzondere periode. Als je het hebt voor de eerste komst van de Heer Jezus. Dat noemen ze de periode tussen de twee testamenten in. En die periode, dat was bijzonder omdat het stil was en het was donker. Je zou kunnen zeggen dat je het Oude Testament hebt tot en met Maleachi, het laatste boek. En bijvoorbeeld zoals vanmorgen ook voorgelezen is uit Jesaja 60, waren daar profetische woorden over de komst van de Messias. Over de komst van het Koninkrijk van het Licht. Over de komst van het Vrederijk. En die geluiden en die stemmen die klonken in Israël luid en die waren daar. En ergens vanaf ongeveer 400 voor Christus werd het profetisch geluid werd stil. De werking van Gods geest werd stil en de rabbijnen die noemen het een donkere tijd. En ja, er was nog een groepje mensen wat uitzag naar de komst van de Messias. Maar je zag ook een steeds grotere groep mensen destijds in Israël in die 400 jaar die eigenlijk verwachting verloor. Zou hij nog komen? Hoe lang zou het nog duren? Waarom worden we steeds onderdrukt? Want in die 400 jaar was er eigenlijk ook een voortdurende onderdrukking van het volk Israël door verschillende andere volken. En bijvoorbeeld vanaf 70 voor Christus door de Romeinse overheerser. Dus het volk ervoer niet dat vrederijk, maar ervoer eigenlijk het tegenovergestelde. Gelukkig was er wel een klein groepje wat wist vol te houden. En wat gelovig bleef en wat bleef uitzien naar die komst van die Messias. En als we het dan over advent hebben, dan heb je het eigenlijk over die periode waarin die tussenperiode tussen het Oude en het Nieuwe Testament aan het eindigen was. En we eigenlijk met één been in het Oude staan, in die tussenperiode, en met één been in het Nieuwe. Want de komst van de Messias is nabij. Dat is natuurlijk ook wat we gedenken als we straks naar kerst toe gaan. En niet alleen maar de komst van de Messias toen, maar ook de komst van de Messias zoals die nog gaat komen. Want ook daar kijken we naar uit. Maranatha, Heer Jezus, kom terug. En we gaan vanmorgen naar twee personen kijken, die eigenlijk met het ene been in die oude periode staan, die donkere periode. Die periode waar Gods geest weinig werkte, waar het profetisch geluid gestild was. En met één been eigenlijk al stonden in de periode van het nieuwe. Van de periode van de komst van de Messias en het koninkrijk van God dat had baan gebroken. En hij mag naar de tweede dia toe. En dit zijn die twee personen. Waarvan links ziet u een Rembrandt. En rechts ziet u The Chosen. Dat zijn de twee bronnen waar dit daadwerkelijk vandaan komt. Enig idee over wie we het gaan hebben? Simeon en Anna, inderdaad. En Johannes de Doper. Dat zijn de twee personen. En terwijl ik daar zo mee bezig was en aan het nadenken was over het afsluiten van een oude periode, een afsluiten van wat in de geschiedenis van Israël een donkere periode was, en het instappen in een nieuwe periode, kreeg ik ook het idee, is dat ook iets wat misschien voor dit huis zou kunnen gelden? Dat er een overgang mogelijk van seizoenen is. En dat wil ik gewoon in alle vrijmoedigheid neerleggen, niet als een woord van de Heer, maar wel als iets om te toetsen wat ik denk dat ik geproefd heb. En aan de hand van die twee levens van en verwachting gaan we daar verder op inzoomen. We beginnen in Lucas 2 en dan mag hij naar de volgende toe. Vanaf vers 25 lezen we. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat uw Heere, uw dienstknecht, gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Simeon, een bijzondere man. Een man die in staat was om te blijven geloven, om hoop te blijven houden en om in verwachting te blijven leven door de komst, voor de komst van de Messias. En is dat niet iets wat ook onze opdracht is in deze tijd? Ook onze tijd zou je in bepaalde opzichten soms donker kunnen noemen. Er zijn mooie dingen die gebeuren, maar er zijn ook donkere dingen die gebeuren in onze wereld. En ook aan ons is de opdracht om in geloof, in hoop en in verwachting te blijven leven. En in vol te blijven zien, ook als we het in het nu soms nog niet zo zien. En als we dan kijken naar het leven van Simeon, dan was hij dus met dat ene been in de ene, andere been in de andere periode, een man van God die uiteindelijk de Heer in het hart van de tempel mocht omarmen. Het was niet de religieuze elite. Het waren niet de farizeeërs, de priesters, de anderen die Jezus herkenden in zijn huis. Maar het was Simeon die Jezus herkende in zijn huis en die daardoor de Geest geleid naartoe was gebracht. En dat is ook bijzonder, want de Geest was geweken, zeiden de rabbijnen. Dus hij was in staat door een goddelijke openbaring om op het juiste tijd op de juiste plaats te zijn. In een tijd dat de Geest spaarzaam was. That's for us, toch? Ook wij willen door die Geest gedreven op de juiste plaats, op de juiste tijd zijn en leven om Jezus te omarmen als hij komt, ook in uw leven. Die goddelijke openbaring, ze zeggen dat Simeon een man op leeftijd was. Wanneer heeft hij dat woord gekregen? Was hij 22? Was hij 54? Was hij 60? Was hij 30? Nobody knows. Ergens denk je te voelen dat het best lang geleden is geweest. En net zoals dat Maria, toen de engel tot haar sprak, zei, ik bewaar het woord van God in mijn hart, was uiteindelijk Simeon iemand die het woord van God in zijn hart heeft vastgehouden en daardoor in die verwachting, in dat geloof en in die hoop kon blijven leven. Leeft u ook nog in verwachting dat de woorden die u heeft gekregen uit gaan komen en dat hij een waarmaker is van zijn woord? Ook al weten we soms dat het lang geleden is en soms dat het ook nog even duurt. Simeon wist het ook niet. En wat staat er dan over Simeon? Er staat dat hij rechtvaardig was en dat hij vroom was. Dat hij in verwachting leefde en de Heilige Geest was op hem. Dus als we kijken naar zijn leven en als ons verlangen ook is om te leven een leven waarin we blijven uitzien naar een vervulling van de belofte en durven te blijven leven met die verwachting, dan zijn er dingen die we van Simeon kunnen leren. Vroomheid is een oud begrip en daar wil ik het nu eigenlijk niet zo over hebben, maar ik wil kijken naar de Engelse vertaling die daar staat. En die staat, als het goed is, in de volgende. He was a very good man, a lover of God who kept himself pure. Vroom heeft in Nederland niet zo'n goed woord, toch? Beetje negatief, hè? Schijnheilig, vroom, willen we liever niet. Oorspronkelijk is het een mooi woord. Dit is de Passion-vertaling, die dus zegt, die vroom vertaalt met a lover of God who kept himself pure. In het leven van Simeon had hij een sleutel gevonden om die verwachtingen in zijn hart te kunnen bergen. Namelijk intimiteit met God. Liefde met God. A lover of God. Wat zegt Paulus? Beetje aan het eind van zijn bediening. Ik beschouw eigenlijk alles, je zou het bijna letterlijk als shit kunnen zeggen. Zo zou je het bijna kunnen vertalen. Ik beschouw alles wat ik heb gedaan in mijn leven als shit. Als ik maar hem heb leren kennen. En dat kennen, waar Paulus over spreekt, heeft ook te maken met een liefhebber van God zijn. Iemand die in intimiteit met hem leeft. Dus wat Simeon ons leert, wat Paulus ons leert, is dat de sleutel om je hart zuiver te bewaren, om in verwachting te blijven uitzien naar de beloftes die hij daadwerkelijk geeft, dat dat ook iets is om vroom te leven, om die liefdesrelatie met hem te onderhouden. En intimiteit gaat niet zonder tijd. En ik weet niet hoe het in uw leven is, maar ik vind het soms moeilijk. De realiteit van mijn leven is soms dat het druk kan zijn en als je niet oppast, wat wordt er als eerste geroofd? Is je stille tijd met God, of hoe je je tijd met God ook noemt, wel of niet stil, maakt niet zoveel uit. Maar het staat onder druk. In ieder geval, in mijn leven staat dat onder druk. En daar moet ik alert op zijn en dat lukt me ook niet altijd. Hè. Dat is ook het eerlijke verhaal in mijn leven. En misschien is het bij Simeon ook zo wel gegaan, maar uiteindelijk zegt het woord dat dat een sleutel is om in hoop en verwachting te blijven leven. Dus dat zeg ik op die manier eigenlijk ook weer tegen mezelf. En moedig ik ook u aan om een liefhebber van God te zijn en in intimiteit met hem te leven. Want het Bijbelse model van intimiteit is ook dat intimiteit ook in het natuurlijke tot verwachting kan leiden. En zo is het precies hetzelfde in het geestelijke. Hè? Mooie, gezonde, Bijbelse intimiteit leidt tot verwachting en is ook de sleutel uiteindelijk tot verwachting daadwerkelijk in ons hart om dat vast te kunnen houden. Dus dat is in ieder geval één van die aspecten. Hè. Rechtvaardig wordt hij genoemd, hij wordt vroom genoemd. Iemand die bleef uitzien naar de verwachting dat de Messias zou komen en de geest was op hem. Terwijl hij in verwachting leefde, Simeon, was het niet zo dat de omstandigheden in overeenstemming waren met de belofte die God had gegeven. En we hebben het gehad over dat vrederijk, over Gods koninkrijk wat baan breekt en de realiteit was anders. Hoe zit dat met uw beloftes? Soms hebben we beloftes in ons leven gekregen. En wat je soms wel eens ziet is dat de realiteit helemaal naar links gaat. Teleurstelling kan een sluipmoordenaar zijn van het blijven geloven in verwachtingen. En in hoop. En leven met een zicht op de Heer Jezus. En dan gaan we naar de tweede toe. Naar Johannes de Doper. Die staat iets verderop. In Johannes, in Lucas 7. En die lezen we vanaf vers 18. En de discipelen van Johannes berichten hem over al die dingen. En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag: bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Op dat moment genas hij velen van ziekte en aandoeningen en boze geesten, en aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Johannes de Doper was de wegvoorbereider van de Heer Jezus. Hij was de heraut. Hij was het neefje van Jezus. Hij was degene die proclameerde: bereid de weg voor de koning. Hij komt. Het vrederijk breekt met hem baan. De Messias is aanstaande. En toch, wat zegt hij dan? Bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Hoe is het nou toch mogelijk? Hoe kan Johannes, de heraut, de wegbereider, de proclameerder, gaan twijfelen of Jezus degene is die komen zou? Want waarom vraagt hij anders: verwachten wij een ander? Johannes zat in de gevangenis. Johannes had gehoord van alle wonderwerken die Jezus deed. Johannes kende Jesaja 61. De geest des Heren, Heren is op mij en daarom heeft hij mij gezonden om. Maar Johannes wist ook dat daar stond in Jesaja 61 dat er een dag der wraken van onze God zou zijn. En dat zag hij voor zijn ogen niet gebeuren. Hij zag Jezus de Romeinen het land niet uitjagen. De verwachting was van de discipelen, maar ook van Johannes, dat als de Messias zou komen en het vrederijk zou baanbreken, dat dat tot direct gevolg zou hebben dat er een ander koningschap zou zijn. Dat de Romeinen weggejaagd zouden zijn. Dat er wraak en gerechtigheid zou zijn. En daar zat hij dan, in die gevangenis. Dat niet ziende, wel de andere dingen ziende, en daar kwam teleurstelling en twijfel in het hart van Johannes, van de wegvoorbereider. Verwachten wij een ander? En wat is dan bijzonder? Als je kijkt naar het antwoord van Jezus, dan herhaalt hij eigenlijk gewoon wat hij aan het doen is. De zieken aan het genezen, de blinden weer ziende maken, kreupelen kunnen weer lopen. En hij zegt er iets bij: zalig zij die aan mij geen aanstoot nemen. Jezus vervult zijn opdracht op zijn manier, op zijn tempo, volgens zijn plan, in afstemming met de Vader, volgens zijn agenda. En Johannes had een andere planning in zijn hoofd, had andere prioriteiten in zijn hoofd en dacht dat het anders zou lopen. Ik heb zo vaak in mijn leven gedacht: Heer, ik vind eigenlijk dat u het zo en zo en zo moet doen. En dat vind ik ook nog eens omdat ik een profetie heb ontvangen die dat en dat en dat zegt. Zou Jezus dan ook tegen mij zeggen: mag ik het doen, Dennis, op mijn manier, op mijn tempo? En blijf je dan toch geloven in verwachting dat ik een waarmaker van zijn woord ben? Dan moet je een liefhebber blijven en je hart puur houden om dat te blijven zien. Was Jezus boos op Johannes? Wie ben je wel, Johannes, dat je dit soort vragen aan mij stelt of ik degene ben? Je hebt zelfs de duif op mij zien neerkomen en nu ga je twijfelen? Staat er niet, hè? Wat staat er daarna? Hij eert hem als de grootste onder alle profeten. Dus wat is de aanmoediging, ook in dit verhaal, kom met je vragen naar hem toe. Johannes kon zelf niet komen, maar hij stuurde zijn vrienden naar Jezus toe met die vragen en Jezus gaf antwoord. Dus als je vragen hebt in je hart, Heer, er zijn beloften over mijn leven, er zijn beloften over dit huis. En het lijkt anders te gaan. Ik zie wel dit, maar ik zie dat ook niet. Wat moet ik doen? Hoe moet ik het zien? Bent u aan het werk? Waar blijft u? Dan zal Jezus op zijn eigen manier antwoorden, zoals alleen hij kan. Maar het is een aanmoediging ook om net zoals de vrienden van Johannes naar Jezus toe te gaan, de bron van leven. Want doet u dat niet, dan wordt het donker in uw hart. En dan is teleurstelling een sluipmoordenaar van verwachting en hoop en geloof. En we als kerk van Jezus Christus mogen een volk zijn wat blijft opstaan om in verwachting en in hoop te blijven leven op de beloftes die hij heeft gegeven. We gaan even weer terug naar Simeon. Vroom, rechtvaardig, verwachtingsvol en de geest was op hem. Hoe bijzonder dat de geest op hem was. Dat is een werk van God. Maar die geest van God had hij keihard nodig om zijn hart zuiver te houden en afhankelijk te blijven leven en te blijven uitzien naar de komst van die Messias. Jullie als echtes hier in Etten-Leur hebben de geest van God nodig om te blijven uitzien naar hetgene wat God gaat geven. Want er is altijd zijn er seizoenen van oud naar tussen naar Nieuw Testament. Ook in dit huis is er een seizoen. En daarin mag de geest bewegen op de manier zoals hij dat wil. Zoals hij ook op Simeon bewoog en op hem was en hem op de juiste dag, op het juiste moment daadwerkelijk naar de tempel bracht. En wat staat er nog meer geschreven over de geest van God? Dat is hij die de woorden van God levend maakt in ons hart. Hij hield die beloftes van de Messias, van het vrederijk, hield die levend in het hart van Simeon. Welke beloftes heeft u gekregen? Er zijn beloftes op dit huis, er zijn persoonlijke beloftes en sommige zijn misschien al 2 jaar oud, 8 jaar oud, 20 jaar oud, whatever. Hoe oud dan ook. Maar bent u in staat om te zeggen, Heer, ook al zijn de omstandigheden anders. Johannes' omstandigheden waren ook anders. De Messias zou komen om gevangenen te bevrijden en hij zat nota bene gevangen. Denk na wat het voor zijn discipelen betekende. Heer, ook al zijn mijn omstandigheden misschien wel precies tegenovergesteld, er is een belofte. Er is een belofte die ik wil vasthouden. En ik hou uw woord vast. En ik vertrouw erop dat als ik mijn leven met u vasthoud en beweeg en u blijf liefhebben, dat u een nakomer van uw woord bent. En dat is denk ik wat deze twee mannen ons willen leren deze ochtend in een seizoen van Advent. Als we uitkijken naar een tijd die beter wordt, een mooie tijd die voor ons staat, dan laat Simeon ons dat zien daarin. Ik wil zo meteen graag deze verkondiging afronden met het luisteren naar een lied. En dat lied dat heet Make Room. En als we het hebben over Make Room, dan hebben we het over geen aanstoot nemen. Dan hebben we het over, Heer, gaat u weg met ons. Want u bent de volmaker van uw woord. U bent degene die het tot uw einde brengt. Heer, degene die het vervult. Heer, en daarvoor willen we alle ruimte van u maken. Heer, zoals Simeon iemand was die dat deed. En Johannes misschien dat moment had dat hij dat niet had, maar toch ook in die bediening stond. Zo willen we hier ook met elkaar zeggen dat we ruimte willen maken voor u. Ik wil graag vragen om samen naar dat nummer te luisteren. En terwijl we naar dat nummer luisteren, ook te overdenken wat de Heilige Geest tegen ons hier verder over wil zeggen. Het is voor ook het verlangen in dit huis. Heer, dat er ruimte voor u is om te doen wat u wilt doen. Heer, en als we zo hebben gesproken, Heer, om uit te kijken naar een nieuwe tijd die komt. Heer, dan bid ik u dat ook, Heer, over deze gemeente. Dank u wel, Heer, dat er een tijd is, Heer, zoals ik denk dat ik proefde in de geest, Heer, waar misschien op de ene manier met het ene been nog daar staan, maar ook al met een nieuw been in een nieuw seizoen. Heer, zoals Simeon ook stond op de drempel van een nieuwe tijd. En Heer, ik wil u zo bidden en danken, Heer, voor het leiderschap. En ik wil u danken en bidden, Heer, dat zij de juiste strategie van u mogen ontvangen. Heer, voor de tijd die komt. Dank u wel dat u die strategie ook wilt aanvullen, dat u die wilt vernieuwen, dat u die wilt aanscherpen. En ik zag eigenlijk, terwijl we zo in gebed waren en aanbidding, zag ik een veld van diverse bronnen. En in die bronnen waren er oude bronnen, die waren weer opnieuw opengemaakt. En daar kwam weer nieuw water uit en er waren nieuwe bronnen. En dat die bronnen die staan eigenlijk als voedingsbodems voor die strategie, die voor de tijd die komt, voor die overgangssituatie, Heer, dat die aangescherpt en aangevuurd mag gaan worden. Dat er deels vernieuwde strategie komt, maar dat er ook oude dingen weer opnieuw naar boven worden gehaald. Heer, en zo dank ik u, Heer, dat u een goed plan heeft met deze gemeente. Heer, en dat u deze gemeente wilt leiden, dat er ruimte is daadwerkelijk voor u, en dat u ook wilt strategie wilt geven in de naam van de Heer Jezus. En daarmee wil ik jullie zegenen. En ik wil u ook danken, Heer, voor de beloftes die liggen op dit huis. Heer, en we willen die beloftes willen we ook opnieuw tevoorschijn roepen. Heer, en we willen bidden, Heilige Geest, wilt u ze tot de harten spreken. Heer, opdat ze daar geborgen zijn en dat ze tot leven opnieuw gewekt worden. Heer, daar dank ik u zo voor. En ik wil u zegen daarover uitbidden, in de naam van de Heer Jezus. En ik wil graag nog een tweede iets doen, ook ter afronding. Make room for him, ook in je eigen hart. Als daar teleurstelling genesteld is, teleurstelling die verwachtingen heeft weggehaald, die hoop de bodem in heeft geslagen, terwijl er daar wel die woorden en die beloftes liggen, maak dan ook ruimte in je hart door naar Jezus toe te gaan. En laat hem met zijn kostbare olie van de Heilige Geest dat ook uitstorten in je hart, zodat je hart weer zacht wordt. Maar het is iets wat je ook persoonlijk mag doen. Johannes kon niet persoonlijk naar de Heer toe en stuurde zijn vrienden. En misschien heb je soms ook vrienden nodig om samen daarvoor te bidden. Maar ga naar hem toe en maak ruimte ook in je hart, zodat het kostbare woord van de Heer weer op kan springen. En je weer met hoop en geloof mag kijken naar een toekomst waar ook zijn beloftes voor gelden. Heer, zo proefde ik, Heer, dat er verdriet zit in het hart van een aantal mensen die hier aanwezig zijn. Door teleurstelling, door twijfel over wat u gezegd hebt. Heer, en ik bid u zo, Heer, dat dit woord, Heer, dat het een aanmoediging mag zijn. Om je hart zuiver te bewaren voor hem. En op te ruimen die stenen die daar nu gestapeld zijn. Zodat je hart weer een levende broedplaats mag zijn voor de Heilige Geest. Wilt u daarin mensen leiden? Heer, dat kan misschien in een gebed na afloop van de dienst. Maar doe het ook in je persoonlijke tijd of je tijd met vrienden die je hebt in de tijd met de Heer Jezus. Zo dank ik u, Heer, voor wie u bent. En dank ik u voor uw goedheid en uw trouw, ook over dit huis en over jullie allemaal ook persoonlijk. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dankjewel, Dennis. Halleluja.